Wanneer u wilt, kunt u er zelf uit de zaal een stellen.
Wetten van karma.
De wetten van karma, oké. Okay. Ja, karma, dat is ook begrijpelijk in Amsterdam, hè? Het is het enige occulte woord wat elke conducteur vroeger kende. Maar wanneer we spreken over de wetten van karma, dan moeten we het volgende onthouden. In de eerste plaats, er is geen enkele wet van retributie in. Dus niet, wat ik nu heb gedaan, dat moet ik later uitboeten. De kans bestaat, maar het is geen zekerheid. In de tweede plaats, wat u in dit leven aan belasting uit vorige levens meebrengt, is niet dwingend. Het is oriënterend. En in de derde plaats, karma is niet gebonden aan het leven op aarde alleen. Wanneer ik deze drie punten voorop zet, dan is dat vooral omdat er nogal wat misverstanden over bestaan. Karma is namelijk een ontwikkeling. En die ontwikkeling kun je eigenlijk het gemakkelijkst duidelijk maken, dacht ik, door gewone voorbeelden te nemen. Wanneer u op aarde een beleving hebt gehad die u erg heeft geschokt, dan zit dat in uw onderbewustzijn. U kunt het vergeten, maar uw gedrag wordt er verder door beïnvloed. Dat is iets, weet iedereen. Elke mens heeft wel ergens een skelet in zijn hersenkast. Hij haalt het nooit tevoorschijn, maar hij beïnvloedt wel alles wat hij doet. Wanneer ik spreek over karma, dan spreek ik over een bewustwordingsproces. Zeker, er is een kringloop. Maar die kringloop bestaat uit een groot aantal verschillende fasen. Wanneer je denkt aan de Tibetaanse versie bijvoorbeeld, dan wordt de mens met zichzelf geconfronteerd in verschillende zogenaamde hellewerelden. Hij komt daarna in een aantal zogenaamde hemelwerelden. En dan zou je terugkeren op aarde en niets bijgeleerd hebben. Kijk, dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Bewustwording is een continu proces. Het is er, of het is er helemaal niet. Wanneer je iets doet in een leven, dan beïnvloedt dat je ervaring. Je hebt schuldbewustzijn. Dat beïnvloedt je houding tegenover jezelf. En wanneer je te veel schuldbewustzijn hebt, dan bevind je in een toestand van onevenwichtigheid. Ga je nu dood? Nou, dan kom je wel weer tot leven in een andere wereld. Maar het goede van die wereld kun je niet aanvaarden. Dit is een heel bekend symptoom, je ziet het op aarde ook. Wanneer mensen iets hebben gedaan wat volgens hun denken werkelijk verkeerd is, dan straffen ze zichzelf ervoor. Wel door een verkeerde keuze te maken. Dat speelt ook een rol. Maar stel dat u in die duistere werelden bij hebt geleerd, dat u hebt geleerd dat uw waardering voor uzelf helemaal niets heeft te maken met kosmische wetten en regels, maar meer met materiële conditionering en eventueel erfelijke eigenschappen. Dan is het duidelijk dat u niet meer door die schuld belast kunt worden, ook niet tijdens een volgende incarnatie. Stel dat u evolueert, u gaat naar een lichtere geestelijke wereld. Een lichtere geestelijke wereld kun je het best omschrijven als een wereld waarin je dus met vele anderen een harmonisch contact kunt hebben. Aangezien denken in feite de taal is van de geest, kun je nooit bedrogen worden. Iemand kan ofwel zich geheel uiten, of hij uit zich zeer kenbaar alleen op één bepaald punt. Het resultaat is dus dat u van anderen leert. Zo goed als u hier op aarde boeken leest en daar ook het een en ander uit kunt leren. Er zijn zelfs mensen geweest die vroeger een boekje kochten, hoe leer ik dansen? En dat hebben ze dan botgevierd op de schenen van partners met een zelfverzekerdheid die onvoorstelbaar was. Maar ze hadden er wel iets van geleerd kennelijk. Op dezelfde manier leert u. Dat wil zeggen, u hebt een ander bewustzijn. Uw voorstelling van de wereld verandert. Maar ook van uzelf. Uw eigen behoeften veranderen daardoor. Uw denkbeeld over hetgeen wel en niet aanvaardbaar is, verandert. En wanneer u weer moet incarneren, dan staat er niemand klaar om te zeggen, tijd om te incarneren, terwijl je in je kippennek grijpt en in een embryo duwt. Dat zit er gewoon niet bij, u kiest zelf. Bij die keuze wordt u zeker meegeleid door uw eigen bewustzijn. U zoekt iets wat volgens uw denken van dat ogenblik met u harmonisch is. Wanneer u een beetje meer bewustzijn hebt, dan kijkt u naar de omgeving of die harmonisch is. En wanneer u heel erg bewust bent, dan kijkt u welke mogelijkheden een leven van daaruit u bieden zal. U kunt dus ook wel misslagen begaan. Maar u doet het vrijelijk en gedicteerd door uw bewustzijn. Nu is duidelijk dat een mens die een bepaalde voorkeur heeft, in een volgend leven die voorkeur soms meeneemt. Iemand die drinken het leukste in de wereld heeft gevonden, heeft grote kans dat hij daardoor in een drankzuchtig milieu terechtkomt. Iemand die altijd het andere geslacht achterna heeft gezeten, of er door achterna gezeten werd, en dat leuk vond, zal waarschijnlijk ook weer kiezen voor een omgeving waarin dat een rol speelt. En ja, dan zijn de gevolgen niet altijd zoals je verwacht hebt. Maar er staat nooit geschreven, je vindt drank aangenaam, dus je moet drankzuchtig worden. Of je bent slager geweest, dus je moet afgeslacht worden. Afschoon die kans in de wereld groot is als je bepaalde landen opzoekt. Maar realiseer het u even dus. Karma is en blijft bewustwording. Het bewustzijn dat je hebt bereikt. En dat is ten dele ook conditionerend. Dingen die je niet kent kun je niet reageren. Dingen die je erg begeert, die schuif je verder op de voorgrond dan redelijk is. Maar daardoor kom je in die incarnatiecyclus. De kans dat je geconfronteerd wordt met iets wat niet in overeenstemming is met je begeren, is echter groot. Iemand die in een drankzuchtig milieu terechtkomt, die zal misschien wel een glaasje kunnen krijgen, jenever of zo. Dat is maar om de baby zoet te houden. Was vroeger gebeurde dat nog alles. De bekende dot met suiker en brandewijn. Maar aan de andere kant krijg je dan ook op je lazerij wanneer papa een deel van het weekloon in vloeibare voeding heeft omgezet. En de kans is ook heel erg groot dat je daardoor minder te eten krijgt dan je lekker vindt. En dan krijg je vanzelf een hekel aan die drank. En dan ga je begrijpen wat verslaving betekent misschien. Dan zeg je nou, dat gebeurt me niet. Dus een volgend leven kies je anders. Wanneer het bewustzijn groter wordt, dan kan het zo ver groeien dat het meer omvat dan in een menselijk leven te vinden is. Dan kun je niet meer op aarde terugkeren. Althans, als mens. Maar je kunt wel weer het bewustzijn van een groep gaan delen. Je kunt je bezighouden met allerhand ontwikkelingen, al zijn die maar op een andere planeet of ster. Je hebt dus weer de kans om je te binden met de materie. En dat gaat net zo lang verder, totdat de hoofdwaarden die in de schepping bestaan, eigenlijk ook in jezelf aanwezig zijn. Men zegt op het ogenblik dat de inhoud van het ego een spiegeling betekent van het kenbare buiten het ik, is er een evenwicht opgetreden en dan krijgen we dus die toestand die men bij bepaalde groepen bijvoorbeeld nirwana noemt. Het is een situatie waarbij alles zich in het ik afspeelt en daardoor niet meer een disharmonie of een strijd kan veroorzaken. Daarom noemt men deze toestand ook wel eens de daadloze activiteit. Ja, als ik dat tegen u zeg, denkt u aan het Europees Parlement of zo, dat weet ik ook wel. Maar hier wordt dus mee bedoeld dat de actie die buiten je bestaat zich in je herhaalt. Daardoor volledig in al zijn facetten beseft wordt en om die reden ook geen conflict meer oplevert. Dat bedoelt men eigenlijk. Heb je dat gehad? Ja, dan zijn er nog wel een paar stappen verder te gaan. Maar die voeren ons toch in toestanden die met woorden heel moeilijk redelijk te beschrijven zijn. Kunnen natuurlijk wel proberen, maar dan wordt het nog misleidender dan menige reisgids van een of ander bureau. Wanneer u dus zegt de wetten van karma, dan zijn die wetten volgens mij het best als volgt te vertalen. Bewustwording is een noodzaak. Waar geen bewustwording ontstaat, is een herhaling van situaties mogelijk, denkbaar en waarschijnlijk. In de tweede plaats, elk verworven bewustzijn bepaalt geestelijk beleven na de dood en zal als zodanig een verdere geestelijke vorming veroorzaken. Het is steeds de totale vorming waarover men beschikt op het ogenblik dat men incarneert, welke zowel de incarnatie keuze als de eventuele belevenissen tijdens het stoffelijk bestaan mee bepaalt. En ten laatste, karma is schijnbaar een reïncarnatiekringloop. In feite echter is het niets anders dan een scholingsproces waarbij men eerst een bepaalde arbituur gehaald moet hebben voor men verder kan leven in de werkelijke toestand die het ik van de mens eigen is, namelijk de volledig geestelijke waarin geen vormen en verschillen van menselijk omschrijfbare aard meer een rol spelen. Is dit voldoende? Is niet voldoende? U vertelt het maar.
Incarnatie in een tijd gezien de andere kant op ook mogelijk.
Die incarnatie is mogelijk, vreemd genoeg trouwens, maar alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. Op het ogenblik dat mijn besef zo groot is dat ik mijzelf buiten de tijd kan plaatsen, let wel, is het mij mogelijk mij buiten de tijd te concentreren op een tijdperk dat gezien mijn laatste leven voor mij eigenlijk een verleden betekent. Maar op het ogenblik dat ik daar terecht kom, bevind ik mij in dezelfde situatie van een ieder die geïncarneerd is. Ik verlies een groot gedeelte van mijn bewuste beheersing van mijn persoonlijke inhouden. Ik ben medegebonden aan alle stoffelijke beperkingen, inclusief hereditaire eigenschappen, milieueigenschappen en dergelijke, zoals ieder ander, maar binnen dat geheel kan ik op grond van mijn kwaliteiten en eigenschappen dan vaak toch, en dat is meestal dan voor anderen, meer bereiken dan zonder deze stap terug in de tijd denkbaar zou zijn. Voldoende?
Ik dacht geen voordeel eigenlijk. Ten opzichte van de maatschappij dan internet hoor. Geeft het geen voordeel voor die maatschappij?
Voor die maatschappij heeft het voordelen, omdat je te maken krijgt met een mens die dus een groter overzicht bezit en een groter doorzicht in de situatie zoals ze bestaat dan normaal is.
Maar gebeurt het dan niet meer?
Dat gebeurt meer dan u denkt. Maar u moet één ding goed begrijpen. Wanneer je geïncarneerd bent, kun je daar alleen als het ware intuïtief een beroep op doen. Er zijn bepaalde groeperingen, ook nu nog, die een speciale zitting houden. Het is dan meestal een soort hongerstaking van ongeveer 4 weken, 1 maand. Op een eenzame plaats met een heel sterke concentratie op het hogere. En dan heb je de kans dat je dus iets van je herinnering terugkrijgt in de vorm van visioenen. Maar zelfs die kans is betrekkelijk gering. En het aantal terugincarnerenden dat in staat is om bewust de kennis uit vorige levens in dat verleden te introduceren, is bijna nil. Bijna. Want het blijkt dat er enkele zijn die in staat zijn morele inzichten over te brengen uit latere tijden in een periode waarin ze eigenlijk nog een absolute, ja, moet je zeggen, onmogelijkheid schijnen te zijn. Een totaal nieuwe benadering. Maar dat is dus alleen op moreel terrein. Voldoende?
Waar bestaat die afspraak?
Welke afspraak?
Die samenkomst.
Het spijt me, ik kan u niet volgen.
De
hongerstaking, ja. Jezus ging in de woestijn. De guru die klom op de berg en bleef daar. De medicijnman trok zich terug en vastte gedurende 28 dagen. Daar heb je een paar van die dingen. En dat zijn gewoon gebruiken of riten die soms tot inwijdingsbewegingen behoren. Maar in vele gevallen eigenlijk gewoon horen bij een geestelijk groeiproces van iemand die opgegroeid is in een milieu en een mogelijkheid tot deze eenzaamheid. In Nederland lijkt het me heel erg moeilijk. Het enige wat je kunt doen is hier een weekend vasten. En dan ga je zo lang boven op de Nederlandse bank zitten. Zaterdag en zondag is er toch niks te doen. Als je dat dan niet door de politie wordt afgehaald, heb je een kleine kans. Maar dan moet je al ver weg gaan om een dergelijke periode door te maken. Maar iemand die het werkelijk wil, die kan het doen. Het vreemde is dat iemand die deze fase bereikt heeft, zonder dat hij het misschien zelf weet, automatisch zichzelf gaat plaatsen in een milieu waarin de mogelijkheid tot die proef, want het is een zelfbeproeving, bestaat. Dat is alles wat ik zeggen kan.
Kan het ook in een ander land gebeuren?
Ja, wat dacht u anders? Zouden de Nederlanders de meest bewusteloze mensen moeten zijn die er... Nou ja, gezien de radio- en tv-programma's neem je het soms aan, maar je kunt die en ook de vele couranten toch niet aansprakelijk stellen en als maatstaf gebruiken voor het gemiddeld besef van de Nederlander. Maar een Nederlander die dat wil doen, nou ja, die verdwijnt, die gaat misschien naar Afrika of die maakt de reis naar Zuid-Amerika. En dan ineens, dan vindt hij de mogelijkheid om daar een tijd alleen te zijn en dan bijna automatisch komt hij tot die zelfbeproeving. Dat is iets wat u niet over het hoofd mocht zien. We hebben in ons een drang. En deze drang is niet alleen bepaald door de materiële omstandigheden, door de reden. Het is een drangverschijnsel dat te maken heeft met sentimenten, met innerlijke vaagheden. En deze concretiseren zich dan door de manier waarop wij aan die impuls op aarde gevolg geven. In de geest is het weer iets anders. Dan kom je terecht in een wereld die je ten dele niet meer kunt begrijpen, doordat je in de gedachten zit van iemand die veel meer omvat dan jij. En dat is dan tijdelijk een soort wereld waarin je afgesneden bent van anderen en toch moet proberen zoveel mogelijk te herkennen. Dat is geestelijk gezien dat proces. Komt ook voor dus. Goed doen. Nou, ik...
Dat proces kan toch ook plaatsvinden op het politiebureau bijvoorbeeld? Of in een gevangenis? Kan het ook
niet. Nou, het is wel mogelijk geweest. Er zijn zelfs in de laatste tijd nog wel enkele voorbeelden. Er is zelfs iemand die het klaar heeft gespeeld naar St. Quentin. Dus het is mogelijk. Maar ik heb niet het gevoel dat u een Nederlands politiebureau moet beschouwen als een stap tot een verdere inwijding. Daarvoor zijn er te veel conditionerende invloeden aanwezig.
Wordt het ook mechanisch verricht, eigenlijk door tijdreizigers, als er beschaving na ons nog bestaat?
Wanneer we het hebben over deze terugkeer in de tijd, in overeenstemming met karmische mogelijkheden, dan is het altijd een bewuste keuze. Er zijn misschien tijdreizigers denkbaar die uit de toekomst hier naartoe komen, of schoon ik niet begrijp wat ze eraan vinden dan. Maar misschien ja, wetenschapsmensen of waarnemers. Maar je moet één ding niet vergeten dat een tijdreiziger, dat zou iemand zijn die geleerd heeft om de formule op te lossen waarbij snelheid en tijd elkaars gelijke zijn en onderling verwisselbaar worden. En dat vergt dus een heel sterk technisch inzicht, een technische benadering. En dan kun je misschien nog aannemen dat de tijd waar je terechtkomt mechanisch bepaald wordt, namelijk door de mogelijkheden plus de instelling van de apparaten. Maar dan zit je gelijktijdig met een enorme conditionering, want als je ingrijpt, dan gebeurt er iets anders. Dan wordt het evenwicht van je eigen tijd veranderd. En je weet nooit zeker of die tijdmatrix, want dat noemen we dan een matrix, of die zo sterk is, dat ze bepaalde veranderingen kan weerstaan. Ja, ik kom op een heel ander chapiter natuurlijk, maar...
Heeft dat meteen wat realisatie te maken?
Nee, dat heeft niets met materialisatie te maken in de geestelijke zin. Materialisatie vanuit de geest is namelijk een verdichting van ongebonden kleine stoffelijke deeltjes plus bepaalde energievelden die we over het algemeen de astrale wereld noemen. En wel op een zodanige wijze dat de verdichting een weerkaatsingsmogelijkheid vindt voor andere trillingen, onder meer het licht.
En vanaf... Dematerialisatie.
Dematerialisatie is of kan zijn een eenvoudig uitdijen van de materie. Daarbij blijft de vorm behouden, maar wordt de onderlinge afstand tussen de atomen, dus niet interatomair, maar binnen het atoom, laat ik het heel duidelijk zeggen, niet binnen het atoom, maar tussen de atomen, tot ongeveer het 50-voudige tot 100-voudige vergroot. Daardoor ontstaat een gasvormigheid vanuit uw standpunt. En wanneer dan de onderlinge relatie voldoende in stand wordt gehouden, dan kun je later dat weer terugnemen. En de energie die je daarvoor nodig hebt, dat is nogal wat, die zal zich voor een groot gedeelte weer ontladen naar buiten toe, maar een deel ervan blijft behouden. En dat wil zeggen dat een mens die op deze wijze dematerialiseert, als hij terugkomt waarschijnlijk een koorts heeft van 43 graden, die echter maar enkele minuten aanhoudt. Als je geen sterk hart hebt, kun je het beter niet doen.
Zijn er mensen hier reeds kunnen staan?
Er zijn mensen geweest, en er zijn er misschien nog wel, die hiertoe in staat zijn. Maar u moet één ding goed onthouden, deze vorm van dematerialisatie houdt alleen in dat men een verplaatsing zonder weerstand kan bereiken, waarbij dus met betrekkelijk geringe energie grote afstanden kunnen worden doorlopen. Dat is eigenlijk een van de weinige redenen die men heeft voor deze op zichzelf niet ongevaarlijke en zeer inspannende proeven.
Ik zal me vraag iets anders stellen. Zijn er mensen die technisch al toe in staat, met, niet op zichzelf, maar op andere objecten?
Dat is dubieus. Er zijn op het ogenblik enkele projecten gaande die vooral te maken hebben met magnetische velden die door een influx van een tweede veld van een iets andere geaardheid een bepaalde situatie doen ontstaan waarbij deeltjes in een versneller dus verdwijnen, maar op een andere plaats in de omloop kennelijk weer ineens in verschijning treden. En bovendien is daar een tijdsfactor schijnbaar bij betrokken, zodat deeltjes misschien achtereenvolgens verdwijnen, maar bijna gelijktijdig verschijnen op het tegenpunt. Dat is een proef, ik meen dat ze onder meer in Zwitserland genomen is, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen of men daarbij al zo ver is gevorderd dat men gaat begrijpen dat je ditzelfde zou kunnen toepassen, alleen heb je enorm veel energie daarvoor nodig, met het gevolgde systeem, op kleine voorwerpen. Maar dan zou je inderdaad de- en rematerialisatie op die manier tot stand kunnen brengen. In feite zou je met betrekkelijk weinig energie, in verhouding dus tot die grote dingen, zou je het effect kunnen bereiken, maar dan zou je wel precies de kritieke afstemming van elk voorwerp moeten weten. En dat is iets wat men zeker nog niet bereikt heeft. Voldoende.
Mag ik nog terugkomen op dat karma?
Met het karminuswissel. Ja, nu heb ik er twee door elkaar. En als ze gelijk beantwoord wordt het hutspot, laten we zeggen, dames gaan voeren. Wilt u nog even herhalen?
Ik wilde vragen, dat karma waar we er net mee bezig waren. Ik heb ook wel eens iets gehoord over een landen- en een volkerenkarma. En wat is dat dan? En bepaalt dat ook een keuze in welk land je dan geboren wordt?
Oh nee, het bepaalt niet in welk land je geboren wordt. In die zin dat je zegt, nou ik heb een hele tijd in Holland gezeten. Laat ik nou maar eens een keer naar Zweden gaan. Dat zit er niet bij. Dus je kunt niet zeggen, mijn volgende incarnatie breng ik door in Spanje. Maar wat wel gebeurt is dit. Een volk heeft meestal een aantal factoren, emotionele en andere, gemeenschappelijk. Dit betekent dat men een vergelijkbare oriëntatie heeft, die voor zeg ongeveer de helft tot een derde van dat volk aanwezig is. De kans is dan groot dat de incarnatiecyclus, dus het punt dat je weer gaat reïncarneren, ongeveer gelijk valt. En dan zal men in een vergelijkbare omgeving allen terechtkomen, zodat je dan inderdaad te maken hebt met een groepsincarnatie. Dat dus wel. Die kans heb je wel. Maar het is dus niet zo dat je zegt, nou, vandaag zijn de Indianen aan de beurt. Op het ogenblik is trouwens in een groot gedeelte van de wereld de beurt een beetje aan de Noormannen of de Vikings of hoe je ze noemen wil. Aan Kelten. Algemeen Kelten en Vikings. Dat is de laatste incarnatiegroep die op het ogenblik ongeveer een kleine 20 jaar in verschijning treedt.
Ik hoorde ook iets van dat vanaf 1950 veel Atlantiaans terugreiken hier voor de nieuwe wereld.
Ja, er zijn dus wel nogal wat zogenaamde Atlantische incarnaties. Een deel daarvan overigens zijn identiek met de Keltische incarnatie waarover ik sprak. Want de late Atlantiërs hebben namelijk ontzettend veel met de Kelten gemeen gehad. En de Keltische volkeren zijn aan de Atlantiërs nog steeds verwant. Maar goed dat er zeiden. De Atlantiërs die terug incarneren in deze tijd, en dan moet u goed onthouden, dat zijn zeker niet degenen die in staat zijn de wereld te redden. Want als je incarneert, dan doe je dat dus omdat je nog niet evenwichtig bent. Wel is duidelijk dat incarnerende Atlantiërs die hun eigen wereld in gevaar hebben gebracht door bepaalde manieren van doen, en mede dus wel schuldig zijn geweest, dacht ik, aan de ondergang van hun eigen rijken, dat die dus bang zijn voor verschijnselen die anderen normaal vinden. En dat zou betekenen dat er dus vanuit die mensen een groeiende weerstand is tegen bepaalde vormen van industrialisatie, tegen het gebruik van atoomenergie, zaken die op zich in het huidige kader nog niet volledig redelijk zijn, maar die vanuit de vroegere beleving toch wel erg begrijpelijk zijn. Ja, dat is inderdaad wel zo. Maar dan moeten we ook zeggen dat er op het ogenblik nogal wat mensen incarneren uit de vroegste periode van, zeg maar, de Chaldeeën. Dat is toch wel weer een latere periode een beetje. Of je moet alleen denken aan het tweede Atlantis. En we zien in deze tijd ook vreemd genoeg weer terugkeren. We hebben al zo'n golf gehad om rond 1890 Indiaanse incarnaties. Dus.
Incarneren zij dan altijd in hun eigen
volken? Nee, ze incarneren niet in hun eigen volkeren. En ze hebben zeer waarschijnlijk in die tussentijd een grotere reeks incarnaties achter de rug gehad.
Hoeveel ongeveer?
Dat is niet te zeggen, omdat dat per individu kan verschillen. Maar wanneer ik het zou moeten zeggen voor iemand die geleefd heeft in de tijd van Jezus bijvoorbeeld, dan neem ik aan dat er 2 tot 3 incarnaties waarschijnlijk zijn. Enkelingen zullen misschien een getal van 7 à 8 bereikt hebben. En er zullen erbij zijn die nu voor het eerst weer geïncarneerd zijn. Wat geldt u toch altijd mooi om hulp, hè? Ja, goed.
In het geval van mensen incarneren en van de bewustzijn tijd.
Niet te verstaan.
Ik heb u niet kunnen volgen. Ik was te zeer geboeid door dat tusselding. Wat hier...
Het verschil tussen bewustzijn van persoon en de tijd dat er ligt tussen twee genaamden.
Nou, daar behoeft geen verschil tussen te bestaan, maar dat loopt weer heel anders. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Dat maak je met een voorbeeld meestal duidelijk. Iemand heeft een bepaalde taak opgebouwd van niet-materiële aard. En hij heeft daarmee dus een soort verantwoordelijkheid voor de mentale ontwikkeling van een aantal anderen. Dan is de kans dat hij op korte termijn incarneert groot en zal groter zijn naarmate zijn oorspronkelijk bewustzijn groter was. Dan wil men een dergelijke taak zo ver voltooien dat de directe verantwoordelijkheid voor half opgevoede volgelingen, bij wijze van spreken, dat die niet meer bestaat. Maar iemand kan eenvoudig zo lang bezig zijn alleen met zijn eigen onevenwichtigheden dat er 1500, 1600 jaar overheen gaat voordat hij weer incarneert. Nu, hij, iemand anders, die heeft het niet nodig. Die heeft wel een taak, die incarneert zeg binnen een jaar. Dus die verschillen zijn nogal aanmerkelijk.
Dat kun je zelf bepalen.
Ja, je kunt het zelf bepalen. Op dezelfde manier waarop u zelf kunt bepalen welke tram u neemt. U moet wel wachten tot die komt.
Als je incarneert, speelt het dan een rol dat je milieu kiest waarin bepaalde mensen op dat moment inderdaad aanwezig zijn waar je een taak hebt of hebt gehad? Waar je bij hoort, of hoor je bij niemand?
Ja, dat is ook weer moeilijk te zeggen. Hoor je bij niemand, je hoort eigenlijk bij iedereen. Maar het kan zijn dat u, om welke reden dan ook, dat kan een verplichting zijn, een genegenheid of iets anders, dat u gefixeerd bent op een enkele persoon of op een groep personen. Dan is het heel waarschijnlijk dat, wanneer er een incarnatiemogelijkheid bestaat, dat u dat zult doen wanneer die anderen geïncarneerd zijn in hetzelfde land, in dezelfde omgeving. Wanneer u die mogelijkheid niet hebt, dan gaat u optreden als een soort beschermengel voor die anderen op aarde, zover u daartoe door uw eigen energieën en mogelijkheden dus de kans krijgt. Dus er bestaan sterk persoonlijke relaties. Maar moet erg voorzichtig zijn, want anders komen we weer in de sprookjeswereld terecht. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar u denkt misschien, dit is ook een sprookjeswereld, nou dat merkt u dan nog wel. Dan bent u binnenkort ook klein duimpje. En dan hoop ik alleen maar dat de reus niet achter u aankomt. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, die relaties die zijn zo precies dat je van begin tot het einde toe, nou, altijd weer elk leven elkaar zult ontmoeten. Dan moet ik zeggen, onmogelijk is het niet. Maar dat tweelingzielen altijd blijven zwerven tot ze die ene andere partner gevonden hebben, dat is een illusie. Een tweelingziel namelijk is diegene die door zijn eigen persoonlijke bewustzijnsinhouden en uitstraling een zodanige aanvulling voor u vormt, dat u daardoor gemeenschappelijk tot een hoger beleven en dus ook een veelomvattender bewustwording kunt komen dan u dat alleen zou doen. Dat betekent dat een tweelingziel niet eens een heel mensenleven dezelfde behoefte zijn. De praktijk wijst uit dat het meestal enkele levens is, maar dat men van begin tot einde helemaal zo aan elkaar gekleefd is, met een soort kosmische huwelijksring, nou, vergeet dat maar. Zover mij bekend is er op het ogenblik geen enkel mens op aarde die tot deze groep zou kunnen behoren. En wanneer ik kijk bij degene die ik kent, zijn er ook niet zoveel. Het stikt bij ons van de geesten. Ja, eerlijk waar. Er zijn meer mensen dood dan er leven altijd. Vergeet dat niet, hè.
Kom je al die bekenden tegen?
Ja, dat kan wel. Maar ja, de relatie verandert wel heel erg. Dat is trouwens ook maar beter ook, niet waar. Stel dat, er zijn mensen die zijn 6 keer gescheiden. Gaan dood, al die vrouwen dood. Het hele klutje bij elkaar, wat zou dat worden? Wanneer er nog diezelfde verhouding was. Dat was haat en eik tot en met. Maar nu zie je de zaak anders. De belangrijkheid ligt anders. En dan blijkt, is er een harmonie, dan ontmoet je elkaar. Is er geen harmonie, dan ben je blij dat je elkaar niet ontmoet. En dat gebeurt ook niet.
Wordt die reïncarnatie niet ontzettend bemoeilijk door het, al dat gebruiken van voorbehoedsmiddelen en steriliseren en al dat soort dingen? Dat je
nou,
niet eens meer kan reïncarneren.
Luister nou even goed. Dan gaan we weer met een voorbeeld beginnen. Het is beter wanneer een niet gevaarlijke tram eens in het kwartier rijdt, dan dat er een aantal wrakken voorbij komt elke minuut. De kans dat je dan een ongeluk krijgt is veel kleiner. Met andere woorden, de mogelijkheden tot incarnatie zijn zo veelvuldig dat we op het ogenblik op aarde zelfs incarnaties zien die geen menselijke voorgeschiedenis hebben. Die dus uit een dierenrijk komen bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat voor de meer bewuste geesten, die al een menselijke incarnatie achter de rug hebben en er wat van geleerd hebben, de kans groot genoeg is om te zeggen, nou daar komt mijn juiste voertuig aan. Ik ga vast bij de halte staan, nietwaar? En op het eerste moment dat de zaak begint te delen, zei ik, kip, ik heb je. Nou ja, ei, ik heb je ook goed. Ik zeg het dus wel erg eenvoudig, maar je moet goed begrijpen dus, dat op het ogenblik die wereldbevolking sterk toeneemt. Hè? Wanneer een bevolkingsdichtheid binnen een bepaalde periode meer dan een bepaald percentage toeneemt, ontstaat een aantasting van het zogenaamde gevoeligheidsgebied van een mens. Die kan zich namelijk niet zo snel aanpassen. Die heeft voor een vermindering van zijn eigen leefruimte met 10% ongeveer 3 tot 4 generaties nodig. Dan is die aanpassing mogelijk, niet voordien. Dat wil dus zeggen dat mensen die geboren worden terwijl de bevolkingsdichtheidstoename in het gebied waar ze geboren worden te groot is, enorm prikkelbaar, strijdbaar zijn, daardoor hun eigenlijke bewustwording veelal niet of maar ten dele kunnen voltrekken en daardoor alleen maar weer de noodzaak hebben om nog een keer te incarneren. Dan is het dus beter wanneer wat minder mensen zijn en wat meer mogelijkheden, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is vanuit mijn standpunt. Nou, er zijn een hele hoop dingen waar je je altijd over wondert op aarde. Nou, om een vriend van mij te citeren, die zei, ja, ik hoor ze steeds weer spreken over de moederkerk. En ja, dat kan ik nou nog wel begrijpen, maar we doen al die kerels met rokken er dan bij. Nou, dat heeft toch niks meer met moeder te maken. Een andere kennis van me, die zei op een gegeven ogenblik, zou het niet beter zijn wanneer de mens het recht en de plicht kreeg bewust naar zijn eigen besef van juistheid te handelen en zich niet zou kunnen verontschuldigen door een beroep op God, een beroep op een theorie, een filosofie of welke gedachtenwereld dan ook. En deze vriend, die ik persoonlijk nogal hoog acht, die liet er iets achter volgen. Hij zei namelijk, want mensen gebruiken over het algemeen God als een middel om anderen te dwingen tot een leven dat voor hen zelf niet passend is. Mensen gebruiken theorieën om anderen de vrijheid te ontnemen zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. En mensen gebruiken idealen als een rechtvaardiging voor die dingen die in wezen met het ideaal in strijd zijn. En daar heeft hij volgens mij groot gelijk in. En daarom zeg ik, alsjeblieft, wanneer een mens zich wil laten steriliseren, moet hij dat zelf weten. Wanneer men over wil gaan tot vruchtafdrijving, beter dat het in de eerste maanden gebeurt dan in de laatste. In de laatste maanden is het altijd en voor de moeder en ook voor de beslagnemende entiteit een pijnlijke proces. Maar wanneer het noodzakelijk wordt geacht, om welke reden dan ook, al is dat een zuiver emotionele, laat de mensen. Er zijn op het ogenblik incarnatiemogelijkheden te over. En het zou misschien beter zijn wanneer de mensheid zich wat minder snel vermenigvuldigde, want dan zou men misschien gemakkelijker dat wat er is kunnen delen. Is dat voldoende?
Mag ik nog iets vragen over het reïncarneren in het verleden?
Ja.
U zei het straks, dat zou dus kunnen betekenen dat wij met z'n allen in het verleden zijn gereïncarneerd en dat er na ons al een heleboel werelden gekomen zijn, dat we helemaal niet in de moderne tijd leven.
Elke tijd waarin je volgens je eigen bewustzijn leeft is modern en de jongeren zijn altijd veel te modern en de ouderen zijn altijd veel te behoudend of te orthodox. Een vaste regel in elke tijd. Kunt u kijken naar de Grieken. In Athene klaagde men over het optreden van de jongeren die geen respect hadden voor de tradities. En datzelfde kun je in Rome zien. Dus in Babylon, Nineveh gebeurt. In Hoerhoek en ga nog maar verder. Overal. Dus dat modern moet u maar even uit uw hoofd zetten. Maar de werkelijkheid, ja, nu komen we op een heel moeilijke zaak. Het is alleen theorie eigenlijk voor u. Want het heeft ook weinig betekenis. Vergeet het dadelijk maar weer. Maar u hebt gevraagd, u krijgt antwoord. De werkelijkheid is de absolute gelijktijdigheid van alle dingen. Iets kan dus niet in een ontwikkeling bestaan, maar het bestaat in een gelijktijdig aanwezige reeks fasen waarin zijn gehele wezen wordt uitgedrukt. Wanneer u leeft in een bepaalde tijd, is dat één van de fasen waarin het geheel van de mensheid, of misschien het geheel van de aarde, wordt uitgedrukt. Dat houdt in dat er toekomsten zijn die al bestaan. Het houdt in dat morgen in feite voor een deel gefixeerd is. Niet in de beleving die u ervan zult hebben, maar wel in de begrenzing van de mogelijkheden die dat heden heeft en de richting waarin die mogelijkheden wijzen. Nou, ik hoop dat ik het duidelijk heb gezegd, want het is een verrekt moeilijk onderwerp.
Hoe ver fasen zou het daarvan kunnen zijn van dat moment?
Ja, we komen hier in theorieën terecht en het heeft weinig zin, want u. Al zouden er 10.000 parallele werelden zijn, met allemaal kleine, diverse andere mogelijkheden. Dan zit u nog in deze wereld vast. En als Den Uyl in die andere wereld in het parlement zit, dan heeft u nog steeds hier een achterlijk kabinet voorlopig. Begrijp me goed dus. Hè? U hebt met het heden te maken, niet met wat anders. En wanneer we dat nu eventjes theoretisch willen bekijken, dan is de theorie deze. Dat elke denkbare variatie aanwezig is binnen de totaliteit. Dit impliceert dat van elk moment een aantal afsplitsingen van parallelwerelden zal plaatsvinden. En wel op het ogenblik dat het gebeuren voor die wereld als geheel belangrijk is. Dat er dus een aantal parallellen bestaan. Het betekent verder dat de toekomst dus ook vele gestalten heeft. Maar of we dat nu vertellen of niet, we komen er niet verder mee. Want het is uw werkelijkheid waarin u leeft. En als er een andere werkelijkheid is waaraan Hitler de baas is, mocht u blij zijn dat u hier zit. En als er een werkelijkheid is waarin Khomeini dus niet over een paar maanden verdwijnt, dan denk ik dat het voor u een geluk is dat u zich niet in die wereld bevindt. Maar misschien hebt u een eigen ervaringsnoodzaak of instelling waardoor u in die mogelijkheid terechtkomt. Er is dus een eigenlijk oneindig aantal mogelijkheden vanuit menselijk standpunt. Maar bij die oneindige mogelijkheden is ons eigen bewustzijn bepalend voor de mogelijkheid die we realiseren en daardoor ook voor de mogelijkheid waarin onze volgende incarnatie plaatsvindt. Ik hoop dat dat de zaak verheldert. Maar ik zeg, het is een voor u heel abstract en beetje sprookjesachtig geheel. Het is wel waar, maar
heeft het ook te maken met de wetten van oorzaak en gevolg?
Ja, oorzaak en gevolg is een wet in diervoegen. Dat elke oorzaak in zichzelf een verandering betekent welke gevolgen met zich brengt. Daarbij staat niet vast bij welk gevolg de oorzaak betrokken zal zijn. Met andere woorden, oorzaak en gevolg is een vuistregel en kosmisch gezien een wet, welke stelt dat elke verandering die optreedt een compenserende andere verandering met zich brengt, zodat de totale waarde steeds dezelfde zal blijven van het geheel waarbinnen de oorspronkelijke verandering plaatsvond. Dat is in wezen oorzaak en gevolg.
Altijd voor het wereldgebeuren en voor het individu.
Precies. Ja, dat geldt voor het wereldgebeuren en in feite ook voor het individu.
Is dat niet wat men in Taoïsme yin en yang noemt?
Dat komt er heel dichtbij, waarbij men echter dient te beseffen dat yin en yang gelijktijdig als de samenvoeging van alle tegenstellingen wordt beschouwd. En als zodanig dus het man-vrouwelijke, licht en duister en dergelijke. Maar wanneer wij het hier hebben dus over oorzaak en gevolg, dan hebben we het dus over een feitelijk gebeuren. En dan staat er dus geschreven, een feitelijk gebeuren zal altijd een compenserende feitelijke werking uitlokken. Waarbij niet gezegd is dat deze gelijktijdig zal zijn, maar wel dat ze onvermijdelijk is.
Kunt u iets zeggen over de ontwikkeling van de komende maanden
hier op aarde? Ja. Dan moet u altijd van die pessimistische onderwerpen.
Het is toch pessimistisch?
Ja, nou ja, goed. Luister, de wereld vergaat niet. Ik begin altijd met een goede mededeling, nietwaar? Ja, dan zijn we die mensen die zeggen het einde is nabij. Ja, alweer, wist u dat niet? Een hele golf op het ogenblik. De antichrist zit op het ogenblik in Teheran, niet waar, hij is verhuisd, vroeger zat hij in Berlijn. Maar goed. Ja, nou ja, Allah, je bekijkt het maar een beetje. Trouwens, er is al een nieuw begrip door Khomeini tot stand gekomen. Dat weet u misschien, hè? De man is schizofreen. Als u nu weet dat Shia de naam is van de sekte die hij aanhangt, een bepaalde tak, dan begrijpt u het misschien beter. Maar laat ik uitkijken, anders begin ik moppen te vertellen die ik moet verklaren. Dat is ook nooit leuk. Dus terug naar de toekomstige ontwikkeling. U moet ermee rekening houden dat in de komende weken nogal wat scherpe tegenstellingen kenbaar worden. Situaties worden opeens veel juister gedefinieerd. Dat heeft niet altijd aanvaardbare gevolgen wanneer je er zelf bij betrokken bent. Het houdt wel in dat u bepaalde ontwikkelingen ineens helderder ziet en ook in mensen en personen een beter inzicht krijgt dan voorheen. En dat heeft toch wel, dacht ik, voordelen. Dan krijgen we echter een zeer verwarrende invloed. Wij spreken daar over een overvloeien waarbij wit licht nog regeert en rood licht steeds sterker op komt zetten. En dat begint eigenlijk al de tweede kerstdag. Het houdt in dat oud en nieuwe zeer waarschijnlijk nogal rumoerig en strijdlustig zal worden voor degenen die niet rekening houden met die invloed. Daarna krijgen we een periode die voor de gehele wereld nogal gevaarlijk is, van spanningen die overal eigenlijk sterker op de voorgrond gaan komen en waarbij de redelijkheid tijdelijk verdwijnt. Ik denk dat we deze periode kunnen schatten van ongeveer de 7e januari tot, nou, ik denk de 27e, precies weet ik het niet. Daarna flauwt de zaak iets af, maar je moet er rekening mee houden dat tot voorbij het lentepunt de zaak onrustig blijft. Zo, dat was slechte nieuws. En nu dus de verstandige raadgeving, aangezien ik u geen scheurkalender kan verkopen, want ik heb er geen. Onthoud u het volgende. Elke mens heeft zijn eigen recht, ook om zichzelf te zijn. Maar wanneer u vindt dat dat geen juiste situatie is, ga eraan voorbij. probeer niet in deze periode anderen te bekeren, want u krijgt waarschijnlijk meer dan alleen de kous op de kop. Wanneer u merkt dat in de vrede en de gezelligheid van de feestdagen ineens onredelijkheid opduikt, neem het. Probeer het een klein beetje te sussen. Wijs de zaak af naar een ander niveau. Wanneer u namelijk op een geprikkeld reageert, dan is het zeer waarschijnlijk dat er niet alleen een slaande ruzie uitkomt, maar dat er bepaalde onherstelbare dingen gebeuren. En het kan zo goed zijn dat iemand in een ziekenhuis komt, als dat het huwelijkscadeau van Tante To eindelijk kapot gaat. En dan heb ik nog een raad voor u. Wind u niet te veel op over het wereldgebeuren. U kunt aan het wereldgebeuren op dit ogenblik praktisch niets veranderen. U kunt ook niets veranderen aan het directe optreden van alle parlementen die met reces zijn en dergelijke. Wat u wel kunt doen, en dat is heel erg belangrijk, u kunt rekening houden met uw medemensen. Omdat gezien de traditie dit een periode is waarin eenzaamheid meer dan normaal de mens brengt tot allerhand onaanvaardbare situaties en emoties. Kijk liever eens uit of je iemand misschien een klein beetje gezelligheid, een gevoel van medemenselijkheid kunt geven. Wanneer je dat in deze periode doet, dan onttrek je niet alleen jezelf van bepaalde negatieve invloeden, maar je zorgt bovendien dat een ander de kans niet krijgt om uitermate negatief te worden. En dat wil niet zeggen dat u op straat een oud mannetje of vrouwtje moet gaan ronselen om het tegen wil en dank de kerstkalkoen op te laten eten. Maar alleen dat u aandacht moet hebben voor de anderen in deze periode. Nou, dat is alles. En daarmee zijn we ook, dacht ik, zo ruim over tijd eigenlijk, wat mijn bijdrage betreft. Dus moet ik u vragen om mij te verontschuldigen dat ik niet meer antwoord geef op meer vragen. We hebben een onderwerp gehad dat overigens al meer dan 2500 maal door ons in 30 jaar behandeld is. Ik heb geprobeerd om het zo fris en zo eenvoudig mogelijk te doen. U hoeft er niet te geloven, maar denkt u er eens over na. Wat de rest betreft, hele prettige pauze. En wanneer u meent dat ik tekortgeschoten ben, dan zal hopelijk de spreker na de pauze het goed maken. Wanneer u uw vragen, die natuurlijk helemaal niet persoonlijk gesteld zijn of bedoeld zijn, beantwoord worden. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Dat loopt een mooie tijd.